Goedemiddag gemeente, ik heet u en jullie allen van harte welkom in deze eredienst. En bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons meeluisteren en meeleven via de media. In deze middagdienst gaat ons voor dominee W.M. Middelkoop uit Harderwijk. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 64 en de kerntekst is Jesaja 64, de versen 1 en 8. En het thema van de prediking is gebed om opening. Nog enkele mededelingen. Jongens en meisjes, jullie hebben vanmorgen heel fijn geoefend. Ik mocht er iets van beluisteren en het klonk heel goed. We zijn zeer benieuwd naar de kerstsamenkomst als we jullie mogen beluisteren. Vanmiddag mogen de mannenbroeders gaan oefenen naar de dienst van de mannenvereniging en de kerkraad. En jullie zijn van harte welkom om het beste ten gehore te geven. Nog een laatste mededeling en dat betreft de jongeren. De jongeren van Deo Juvante en Progisto, heel hartelijk dank dat jullie al zoveel pakketjes opgehaald hebben. Ik heb beluisterd dat er nog zo'n 35 pakketjes over zijn. Dus heel hartelijk uitgenodigd om de laatste 35 op te halen. Jullie mogen mooi werk doen. Jullie mogen verspreiders van vreugde en liefde zijn. In deze dienst wordt er ook gecollecteerd. Voor de slotzang zijn er 2 collecten die bestemd zijn voor de kerk. En de 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen uit de lofzang van Simeon, gezang 4, de vers 2. En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Aan mijn geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 27 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm die spreekt van het licht wat God verspreidt. Licht wat hij zelf is. Licht wat hij verspreidt in de komst van onze Heer Jezus Christus. Waar we in deze weken ook mee onderweg zijn naar het kerstfeest komende week. Maar we zingen ook met deze psalm wat een vreugde het is om bij de Heer het te zoeken en te vinden. Psalm 27, 1 en 5. Wij gaan samen gemeentebelijdenis doen van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, om daarna te zingen van gezang 5 en daarvan het derde vers. Gezang 5 en daarvan vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Onder die bede zit als het ware de gedachte: Heere God, komt het nog wel goed? Komt het nog wel goed met u en uw koninkrijk? Maar dan mogen we dat bij God neerleggen met de woorden die hij onszelf in de mond legde. Hier berijmt gebed des Heren het derde vers in antwoord op de geloofsbelijdenis. Verbonden met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen belijden we ons geloof. En we belijden samen: ik geloof in God, de Vader, almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we bidden om de zegen van de Heer. Trouwe Heere, wij komen tot u. Opnieuw mogen wij als gemeente samen zijn hier in uw huis. Heerlijk, als we er opnieuw mogen zijn, twee keer de mogelijkheid hadden en die ook te baat hebben genomen. Al kunnen ook gezinsomstandigheden, leeftijd, gezondheid, lichamelijke, psychische moeite, noodzakelijke arbeid en allerlei factoren ervoor zorgen dat we misschien vanmiddag voor het eerst hier zijn of thuis mee verbonden zijn en er niet bij kunnen zijn fysiek vanmiddag. In alle vrijheid mogen wij luisteren naar uw spreken. En wij belijden u dat wij dat zomaar gewoon vinden. Zelfs soms zo gewoon dat we maar zo wel eens kunnen denken, zal ik wel weer gaan? En alleen al rondkijkend op deze wereld, wordt het dan stil als we in één keer zien hoe zoveel broeders en zusters die vrijheid niet hebben. We bidden voor hen, gemeenten die in het geheim moeten samenkomen. We bidden voor gebieden waar de spanning toeneemt, nu we op weg zijn naar de kerstdagen. Dagen waarop in landen waar spanningen tussen religies zijn, waar christenen niet de vrijheid hebben die wij kennen, dat zomaar in één keer weer aanslagen op gebedshuizen kan betekenen. O God, bescherm uw kerk, bescherm ze in de holte van uw hand. En wil die beschermende hand om ons heen leggen. En wil uw genadehand vanmiddag onder ons openen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn toch bij u van eeuwigheid. Heere, open de schriften. Opdat u aan het woord komt. Ja, het woord neemt. En het volledig hebt, daar gaat het toch om. Met alle veranderingen in tijden, in belevingen, blijft dat staan. Want u blijft dezelfde en uw woord blijft hetzelfde. En wij bidden, kom met de kracht van uw Heilige Geest om dat woord te ontsluiten, om uw dienaar te leiden, dat woord te uit te leggen en door te geven. Dat kan die al niet van zichzelf, Heere. Maar in harten van mensen het leggen en tot zegen laten zijn, dat is al helemaal buiten zijn bereik. Gelukkig is het wel in uw bereik, Heere. Drie enige God, verheerlijk uzelf. Wij bidden in het bijzonder voor hen. Voor wie het misschien wel echt donkere dagen zijn. En dan niet zozeer omdat we gisteren de kortste dag hadden. Wat kan dat overigens ook op mensen een weerslag hebben, ook psychisch. We bidden voor hen die daar gevoelig op zijn. Die deze tijd als een moeilijke periode doorleven. Doorworstelen soms. En allen die om hen heen staan. Professioneel en ook geestelijk pastoraal. Maar wij denken ook aan hen, Heren, die donkere dagen ervaren. Omdat de hemel gesloten lijkt. Dat is iets wat in het gedeelte van vanmiddag aan de orde is. De hemel dicht. Heer, mag dan juist de dienst van vanmiddag een middel zijn in uw hand dat ze zien. En toch is de Heere er ook voor mij. En heeft hij alleen al in de komst van zijn zoon laten zien. De hemel lijkt wel gesloten, maar is het niet meer. Om Jezus wil. Heren, we leggen elkaar zo voor u neer, jong en oud. En bidden om uw zegenende hand. Laat heel deze dienst vol zijn van uw lof en eer. Ook in onze samenzang, in de gaven die we geven. Mag het eredienst zijn tot lof en prijs van uw nooit genoeg geprezen naam. We belijden u dat we dat niet hebben verdiend. Maar wij geloven dat u, Heere Jezus, het voor ons hebt verdiend. En dat we daarom grote verwachting mogen hebben. Zegen ons in zijn naam alleen. Amen. We openen de Bijbel vanmiddag, gemeente, in Jesaja 64. Ik begreep dat u vanmorgen ook al uit Jesaja een preek hebt gehoord. Diezelfde profetieën gaan we vanmiddag verder. Was het vanmorgen dan het begin van het tweede deel van Jesaja. Vanmiddag zitten we aan het einde van die profetieën. Waarbij sommigen trouwens zeggen dat dit al zo'n beetje het slot is van het derde gedeelte van Jesaja. Sommigen verdelen het zelfs in drie delen. Maar hoe dan ook, we gaan samen luisteren naar Jesaja 64. En lees daar het woord van de Heere. Och, dat u de hemel zou openscheuren. dat u zou neerdalen. Dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. Zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen. Om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt. Wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd. Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest. Echter, wij zijn alle als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons en u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, Heere, u bent onze Vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Heere, wees niet al te vertorend en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een woestenij. Ons heilig luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden. Heere, zou u zich om al deze dingen inhouden? Zou u zwijgen? En ons al te zeer neerdrukken? Tot zover het woord van de Heer Jesaja 64. En zoals u al verteld is, hopen we stil te staan bij dit gedeelte van met name gefocust op vers 1 en vers 8. Al wordt natuurlijk het hele gedeelte wel meegenomen. De klacht van vers 1, och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. En vers 8, maar nu, Heere, u bent onze Vader, wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker, wij zijn allen het werk van uw handen. Wij gaan samen, gemeente, voorafgaand aan de verkondiging zingen van Psalm 20... Psalm die, denk ik, niet zo heel erg veel gezongen wordt. Ik zal niet zeggen dat die echt helemaal onbekend is, maar toch. Maar een klacht klinkt. Dat op uw klacht, uw bede, uw schreeuw omhoog de hemel scheurt. De hemel opengaat. En dat is de bede die we ook in Jesaja 64 vanmiddag tegenkomen. We gaan van Psalm 20 zingen vers 1, 3 en 5. Na de prediking gemeente Psalm 130 en daarvan het derde en vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten, blijvend naar hem uitzien. En dat heeft ook gegronde hoop. Hoop op de Heere, gij vrome. Psalm 130, 3 en 4, na de verkondiging vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud, heeft bidden eigenlijk wel zin? Bidden, praten, in gesprek zijn, verbinding hebben met God. Maar hebt u dat altijd? Is het elk moment als jij je ogen sluit om je te concentreren op God en als je je handen samen doet om niet afgeleid te worden, maar op hem gericht te zijn? Niet de enige manier van gebedshouding, als je de Bijbel leest en andere culturen, kan het ook op andere manieren, maar dat is toch de meest gebruikelijke manier in onze gezindte. En als je dan met God spreekt, heb jij dan altijd het idee en u dat God het ook hoort? Dat het aankomt? Ik spreek wel eens mensen die zeggen: dominee, lijkt wel of het niet verder komt dan deze kamer. Ik heb soms het idee dat ik tegen mezelf zit te praten. Dat het afketst tegen de kamer, het plafond. Mensen zeiden vroeger wel eens: het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Koper, zo metaal. En als je koper dan ook nog eens een beetje rond zou buigen, dan gaat het ook nog werken als een soort tegenklankbord, waar als je er tegen gaat praten, dan komt het des te harder naar je terug. De hemel zit dicht. God is er niet. Of God hoort me niet. Er is geen contact. Lijkt wel alsof God zich heeft teruggetrokken en zich niks van je aantrekt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, gemeente. Dat kan maar zo zijn, omdat u voor uzelf zegt: ik heb er nog wel reden voor ook. Als ik kijk wie ik ben. Ik zit een beetje aan het einde bijna van dit jaar 2019. Als ik nou alleen al eens even kijk wie ik in 2019 geweest ben. Naar God toe en naar de mensen om me heen toe en naar mezelf toe. Dan zou ik ook nog kunnen begrijpen dat God zegt: trek mijn handen van je af. Zoek je het lekker zelf uit. En als je dan die ervaring hebt, er is geen contact. Mooi is wel als dat jou en uw leven wel is, of misschien op dit moment is. En je daar last van hebt, dan zegt dat wat. Wij mensen kunnen uit onszelf prima zonder God, denken we. We kunnen er dus ook soms helemaal niet van wakker liggen als er geen contact is. We kunnen misschien zelfs wel eens momenten hebben dat we zeggen: oh ja, ik moet er wel aan denken dat ik nog weer bidden moet. Zou het zomaar vergeten. Laat maar eerlijk wezen, laten we onszelf maar niet mooier voordoen dan we zijn. Maar op het moment als dat contact er niet is en je hebt daar last van, je mist het, het doet je pijn, het geeft je vragen en worstelingen, dan laat dat merken dat er in het verleden wel contact, verbinding met God was en dat je het niet missen kan. Dat God je blijkbaar nog niet losgelaten heeft. Zo iemand die het niet missen kan, contact met God, een open hemel komen we tegen in Jesaja 64. En daar horen we iemand bidden. Als we dat toch over bidden hebben. Hier krijgen we vanmiddag een voorbeeld van iemand die bidt. Jesaja of iemand onder de naam van Jesaja, hoe dan ook. Door de Heilige Geest geleid, geïnspireerd is dat in het woord van God gekomen en hij bidt tot God. Om opening. Hij vraagt om twee dingen. Hij vraagt om opening van de hemel, vers 1. En om opening van Gods vaderhart, vers 8. Gebed om opening, opening van de hemel, vers 1, opening van Gods vaderhart, vers 8. Bidden, hoe leer je dat eigenlijk? Laat maar eerlijk zijn, gemeente, het meeste leer je doordat het je wordt voorgedaan. Daarom is het zo belangrijk dat wij in onze gezinnen met elkaar hardop bidden. Dat je dat als ouders doet. En prachtig als dat niet alleen door de vader gebeurt, maar als je dat samen als ouders doet. En als je kinderen groter worden, en misschien hoeven ze daar nog helemaal niet zo groot voor te zijn, dat je ze erbij gaat betrekken en ze ook gaat leren, nou mag jij hardop bidden. Weet u, uw kinderen, uw kleinkinderen leren zoveel als God het zegent van het horen bidden van u als ouders en als grootouders. Het zou maar zo kunnen zijn dat er vanmiddag in de kerk zijn die zeggen, dominee, daar raakt u iets. Want mijn ouders of mijn grootouders zijn al heel lang geleden overleden misschien. Maar er zijn nog van die stukken uit het gebed die als ze die baden kwam, die zo'n uitdrukking bijna altijd weer terug. Die kan ik zo nog maar voor de geest halen. We leren bidden door het te horen. Jezus deed het zijn discipelen toch ook voor. Toen ze vroegen, Heere, leer ons bidden. Toen ging die toch ook voor hem bidden. Als u bidt, zeg dan. En dan komt dat bekende gebed, het Onze Vader. En zo prachtig dat in de schrift niet alleen de Heere Jezus ons leert bidden, maar we ook allerlei andere voorbeelden vinden van mensen die bidden. Zoals hier in Jesaja 64. We zitten al bijna aan het einde van de profetieën van Jesaja hier. Profetieën waar u vanmorgen ook vanuit hoofdstuk 40 die machtige troostboodschap gehoord hebt. Die inzet eigenlijk van dat andere gedeelte van Jesaja, nadat in die hoofdstukken daarvoor, dat zal wellicht vanmorgen ook gezegd zijn, donkere tonen klinken van Gods oordeel. Jesaja die dat boodschappen mag aan het tweestammenrijk, Juda, daarbij Jeruzalem. Juda wat denkt? Dat God met hen toch best nog wel aardig tevreden is. Want het andere gedeelte van Israël, dat tienstammenrijk, dat is al jaren in de verdrukking, in de ballingschap gebracht door Assyrië. En zij zijn nog in het beloofde land. God is met hen vast veel meer ingenomen. Zij zijn zo slecht nog niet. Maar toen had God zijn dienaar gestuurd, Jesaja. En die had hen die illusie wel ontnomen. Dat zij het er beter afbrachten. En de donkere tonen klonken uit de stem van de profeet van God. Als jullie je niet bekeren, vergaat het jullie net zo. Maar dat is niet de enige boodschap die Jesaja moet brengen. Hij mag ook al, dat is een manier waarop dit wordt uitgelegd, ook al over die straf die gaat komen, de ballingschap heen zien, dat God als die gaat straffen in zijn toren toch ook weer genadig zal zijn. In zijn toren, zegt de Bijbel, denkt God zelfs in zijn liefde aan zijn ontferming. Zo dicht zitten die bij elkaar. En daarom klinkt in dit profetenboek ook al de machtige troostjubel dat God weer naar zijn volk omziet. En ze terugbrengt naar huis. En er zijn uitleggers die zeggen dat het hier Jesaja is, ook in ons hoofdstuk, die hier het woord voert. Zo heet immers dit profetenboek. En dat hij dit dus al meemaakt en ziet en bidt voordat de ballingschap komt, laat staan voordat men in de ballingschap weer teruggaat. Anderen zeggen, zoals dat in die tijd ook wel gebruikte, dat dit iemand anders is die door de Heilige Geest geleid gesproken heeft, onder de naam van Jesaja, dat in de Bijbel gekomen is. Hoe dan ook, het is het woord van de Heere. En we verplaatsen ons dus vanmiddag met dit hoofdstuk in de ballingschap in Babel bij Juda. En dan begrijpen we in één keer die klacht. Die klacht. God, doe de hemel open. Scheur hem. Want daar zitten ze in ballingschap. Ver weg van Jeruzalem. En het lijkt nooit meer goed te komen. Zo ervaart blijkbaar de bidder hier in hoofdstuk 64 Jesaja uit. Heere God, het lijkt wel dat de hemel dicht zit. U hebt ons naar Babel gestuurd en u hebt u afgezonderd, u hebt u afgesloten. U kijkt niet meer naar uw volk om. Het lijkt wel alsof het over en uit is. Wees eerlijk. Op die momenten dat je ontdekt door het werk van God in je hart en het werk van de Heilige Geest in je leven, dat je zo'n mens bent dat God alle reden heeft om zich van je af te keren. En nee, dat heeft niks met zwarigheid te maken, met bevindelijke zwarigheid, gemeente. Maar als de Heilige Geest in jongeren en ouderen gaat werken, dan kun je zomaar van die momenten hebben dat je zegt, Heere God, en u hebt ook nog alle reden om zich van mij af te keren. Dan begrijp je dit. Dan ben je zomaar in één keer in Jesaja 64 misschien heel dichtbij een eigen ervaring of beleving die je vroeger, of misschien wel op dit moment, doorleeft. Dat je door je eigen schuld in situaties gekomen bent, waardoor het donker is geworden en je ook nog eens het gevoel hebt, en God is er ook niet meer. Hij is weg. Hij zit in de hemel, maar er is geen verbinding. Hij zit dicht. Kunt u het daaronder uithouden? Laten we het maar gewoon ophouden dat Jesaja het hier in hoofdstuk 64 is die bidt, die het woord voedt. Jesaja niet. En dan zit blijkbaar, gemeente, achter dit vers het beeld van de tijd van toen, dat de hemel als het, dat de schepping, dat de aarde een soort platte schijf is gerust op grondpilaren. Je komt dat soms in bijbelteksten tegen. En dat daar een soort koepel overheen was, het uitspansel de hemel en er verschillende lagen. En dat dat als het ware als een soort tentdoek over de aarde gespannen was, wat je scheuren kan. Vandaar dat gebed. Och, dat u de hemel, je zou ook vanuit het Hebreeuws zelfs kunnen zeggen hemelen, want het Hebreeuws heeft het in het meervoud, zou openscheuren en dat u zou neerdalen. God, scheur de hemel open en kom naar beneden. Dat is wat hier klinkt. Dat Jesaja dat bidt, betekent dat hij beseft, moet van boven komen. Ik krijg die hemel niet open, ook niet met mijn gebeden en wat ik ook doe en wat ik ook bestorm en wat ik ook bedenk. Van mijn kant is er geen mogelijkheid die gesloten hemel open te krijgen. Het moet van hoger hand komen. Van hem. En zo legt hij zijn nood bij God neer. Zo legt hij een appel bij God neer. God, kom naar beneden. Laat merken dat u er nog wel bent. Waarom eigenlijk? Nou, als je Jesaja 64 leest, dan is de eerste motief, opdat de heidenen zullen merken dat God er wel degelijk is. En dat ze zullen sidderen. Denk maar vers 2, het slot. Laat zo de heidenvolken, dat zijn alle niet-Joden, Goyim, laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen. Je kunt het je zo voorstellen, daar zit Israël, daar zit Juda, twee stammenrijk, daar in Babel. En het volk van Babel, de onderdrukker, heidenvolkeren, die kunnen bij zichzelf zeggen, nou, dat is toch een mooi volkje en die hebben toch een prachtige God. Dat was ook het beeld wat Babel had. Ieder volk had zo zijn eigen God en die moest je allemaal een beetje een plekje geven en ruimte gunnen. Nou, die God van dat volk van Juda, dat is een mooie, die laat ze mooi zitten. Dan kun je toch zo voorstellen dat die mensen daar in de ballingschap denken. Heere God, wilt u naar beneden komen? En dat Jesaja bidt. En wilt u laten zien dat u er wel bent? Dan zit je toch zomaar in één keer in 2019. Als je zoveel mensen om je heen... Nee, ik ga helemaal geen doemdenkpreek houden vanmiddag, gemeente. Maar we leven toch in een cultuur waarin de meeste mensen om ons heen... Hoe religieus ook, maar als het gaat om de God van de Bijbel... daar toch weinig boodschap aan hebben en in hun uitingen laten merken dat ze ten hoogste jou de ruimte gunnen om te geloven dat er zoiets is, maar dat je dat niet van hen moet vragen. Wat wordt er met hem gespot? Ook in de media. En als je dat ziet gebeuren, en als je dat om je heen hoort, en als je in die wereld ademt en we leven en we ademen allemaal in die wereld, in die cultuur, en we denken dat we er geen last van hebben, maar we zitten er allemaal middenin gemeend, dan kan het toch bij ons ook wel eens zijn dat je zegt, Heere God, kan je nou niet eens even naar beneden komen en zo in één keer uw macht laten zien, dat de wereld zittert en in één keer op de knieën gaat en zegt, met die God valt niet te spotten. Hij is realiteit. Kom dichtbij vanmiddag. Die wens van Jesaja. Heere God, laat nou eens de heidenen zien. Dat u geen sprookje bent. Dat u geen verbeelding bent van mensen. Die maar wat hebben gefantaseerd vanuit beneden. Wat je over boven kunt zeggen. Maar dat u werkelijkheid bent. Want dat is de eerste reden, vooral de hoogste reden, gemeente, waarom Jesaja zegt, Heere God, wilt u eens naar beneden komen, dat God zijn macht laat zien. En dan verwijst hij ook nog naar momenten uit de geschiedenis, uit het verleden. En het is toch wel zeer waarschijnlijk dat dan bijvoorbeeld gedacht wordt aan de uittocht uit Egypte. Toen God liet zien dat hij het voor zijn volk opnam. En toen hij dwars door alle moeite heen. En het liep natuurlijk wel wat anders als de eerste planning. Maar toch, toen hij uiteindelijk zijn volk door de woestijn heen leidde en bewaarde. En uiteindelijk in het beloofde land bracht. Heere God, u was er toen toch ook. Kom opnieuw. En dan ineens... is het alsof de bidder, alsof Jesaja beseft. Maar als God naar beneden komt, dan komt hij ook naar ons. Dan kan ik hem eigenlijk wel ontmoeten. Want dan hoor ik hem in één keer zeggen... dat God toornig was, vers 5, want wij hadden gezondigd. En in vers 6, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. In één keer hoor ik hem bidden. Maar Heere God, als u naar beneden komt en ik bedenk wie ik ben en wie wij zijn... hoe moet dat gaan? Dat levert kortsluiting op. Want u bent de heilige God. En als u in uw glorie en uw majesteit komt. Maar wij, uw volk. Een kleed wat mooi zou moeten lijken. Maar als je er goed naar kijkt. Nou, je hoeft er niet eens zo goed naar te kijken. Je ziet het gelijk. Dan zie je dat het aan alle kanten besmeurd is van de zonde. Vies. Je zou bijna zeggen te vies om aan te pakken. En die machtige God, stel daar nou eens onzondige, broze mensen tegenover. Nou zegt Jesaja, de afgelopen maanden hebben ons genoeg beelden daarvoor opgegeven om dat in te leveren. Wij mensen, wij zijn maar als een blad wat afvalt. Het valt zo naar beneden, als er dan ook nog eens wind komt, zegt Jesaja in dit hoofdstuk, dan blaast het zo weg. Het is helemaal niets. Hoe kan ik, Heere God, voor u bestaan? Ik kan wel willen dat u naar beneden komt. En dat u laat zien dat u als het ware uw spierballen toont. En laat zien dat u echt, dat er met u echt rekening gehouden moet worden. Maar dan komt u ook naar mij. Begrijpt u hem? Begrijp jij hem? Ook als je volgeling van de Heere God bent, als je geloven mag dat de Heer Jezus Christus voor je betaald hebt, kunnen er toch zomaar van die momenten in je leven zijn? Nee, ik praat u de angst niet aan, maar ik wil wel graag in de realiteit van het geloofsleven vanuit de schriften met u en met jou vanmiddag, gemeente, luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dan kunnen er toch zo in één keer van die situaties zijn, van die momenten zijn, dat je zegt, Heer, kan ik u eigenlijk wel onder ogen komen? Wie ben ik nou in mezelf? Als u zou komen, hoe moet dat? Want er is nog zoveel vuils in mijn leven. Zoveel onvolkomens. Als u daarop ziet. Als u dan komt, Heere God, dan gaat het niet goed. Dan zie ik in één keer die bidder op de knieën gaan. En hoor ik hem zeggen. Maar nu, Heere, u bent onze Vader. Dat is geen claim. Dat is niet iets van... Ja, aan de ene kant dan kan ik soms denken, Heere God, hoe kan dat tussen u en tussen mij, want hoe kan ik voor u bestaan? Maar ach, u bent onze Vader, dus u bent wel verplicht om voor mij te zorgen. Sommige uitleggers denken dat je die kant op moet denken. Maar gemeente, ik ga met die uitleggers mee die er een hele andere toon in horen. En de eerste reden waarom ze er een andere toon in horen is al dat het begint met de verbondsnaam. Maar nu, Heere, je ziet het in jou en in uw Bijbel met hoofdletters staan. En dat zal je ongetwijfeld veel vaker gehoord hebben, maar dat blijven we herhalen, gemeente. Want dat is altijd weer de machtige naam van God. Dat is niet zomaar een kwestie van het staat wat leuker als je het ook eens op een andere manier schrijft als alleen maar met een hoofdletter H en dan kleine letters. Nee, dat is het verschil van de naam die in het Hebreeuws gebruikt wordt. En hier is het de naam van het verbond, de naam van Gods trouw, die naam die zo machtig verwoord en verklankt wordt in dat prachtige lied van Sela. Ik ben die ik ben, is uw heerlijke naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. De woorden van God die zich openbaar maakt bij de brandende braambos. God doet wat hij belooft. Je kunt op hem bouwen. Je kunt op hem aan. Dat is al een preek in deze tijd waar zoveel mensen omvallen. En waar in één keer blijft dat je op zoveel dingen niet kan bouwen. Waarvan je dacht op te kunnen bouwen. Te midden van alles wat wankelt. Zegt God vanmiddag. Ik wankel. Ik ben trouw. Ik hoor hier niet iemand bidden tot God, Heere, maar denk erom, u bent mijn Vader, dus u moet wel goed voor me zijn. Ik zie hier een schuldbeseffend kind op de knieën gaan. En wij zijn van spreken met de tranen in de ogen. Wat heb ik mijn Vader een pijn en een verdriet gedaan? Wat ben ik vaak een kind waarvan hij zou kunnen zeggen, joh, ga weg, oepel op, ik hoef je niet meer te zien. Maar ook al, Heere, ben ik zo vaak zo'n kind van u. U bent en u blijft toch mijn vader. Ik hoor hier iemand pleiten. Ik hoor hier iemand smeken. Ik hoor hier iemand een beroep doen op Gods vaderhart. Omdat hij weet, als je God daarop aanspreekt, dan smelt hij, dan breekt hij in liefde op. Al weet hij dan ook wel dat die vader soms met zijn kinderen ook wel eens een weg gaat die niet makkelijk is. Want het tweede beeld wat er direct achterweg komt, gemeente, in datzelfde vers 8, is het beeld van een pottenbakker en leem, oftewel klei. Nou, in die dagen van Jesaja was dat een gewoon beroep waar mensen uiteindelijk hun hele dag mee bezig waren om allerlei gebruiksartikelen te maken. En dan deden ze dat op een draaischijf en met hun voeten konden ze die schijf dan bewegen. En dan hadden ze klei, leem en dan maakten ze de mooiste gebruiksvoorwerpen van potten en kannen en noem het allemaal maar op. In onze dagen zie je dat alleen nog in musea en als er eens een keer een jaarmarkt is waarop oude ambachten getoond worden. En dan zitten de mensen die dat dan laten zien. En die hoeven dat dan tegenwoordig ook niet meer met hun voeten te bedienen. Maar dat gaat allemaal elektronisch. Maar wat gelijk gebleven is, ook als je het nu ziet. Misschien heb jij en misschien heb u wel eens zo'n pottenbakker bezig gezien. Dan heb je soms van die momenten, ik tenminste wel. En dan zie je zo iemand bezig. En dan op een gegeven moment, dan staat er al een half potje. En dan zie je in één keer hoe die man of die vrouw met zijn hand een greep doet in dat draaiende potje. En dat je denkt, pas op, als je doorgaat, dan breekt het, gaat kapot. Of het was al zo mooi, nou ga je het helemaal lelijk maken. Of ze zitten met een mesje en dan kerven ze zo in één keer. Dan denk je, wat doe je nou? En als je hem weghaalt, dan denk je, wat een mooie rand. Nou, het gaat ook wel eens niet helemaal goed naar het zin van de pottenbakker. Dan pakt hij inderdaad zo in één keer die klei weer op. En dan maakt hij het weer tot een klomp. En misschien weer opnieuw vochtig. En dan begint hij opnieuw te kneden. Dan zegt Jesaja, Heere God. Vader van uw volk. Zo zijn wij toch in uw hand. U hebt ons gestuurd in de ballingschap in Juda. Niet om ons weg te gooien. Maar u brengt ons daar in het pottenbakkershuis. U bent ons aan het kneden. En aan het transformen. Opdat we weer dat volk worden zoals u ons bedoeld hebt. Oftewel, gemeente, de boodschap die in dit gebed zit. Heere God, soms gaat u met ons een moeilijke weg. En denken wij, wat doet u nou, Heer? Zoals je bij zo'n pottenbakker kan kijken. Waarom zet je nou in één keer dat mesje erin? Straks gaat het helemaal stuk. En dan komt er iets heel moois uit. En zoals je bij zo'n pottenbakker in één keer kan denken. Waarom knijpt hij nou in één keer in die vorm? Om dan in één keer te zien. Maar dat hele plompe vaasje. Dat wordt in één keer veel mooier, slanker, rank. Heere God. Zegt Jesaja. Zo bent u toch een vader. Maar tegelijkertijd een vader die een pottenbakker is. En die uw volk, die uw kinderen kneedt. Om ze steeds meer te maken. Zoals u ze hebt bedoeld tot uw eer. Heere God. Ik begrijp u niet. De hemel lijkt soms dicht. Maar toch geloof ik dat wij en uw volk in uw hand zijn. En al begrijp ik die hand van u soms niet. Ook niet in 2019. Misschien kneep de Heer in 2019 wel heel hard in jou en in heel hard in uw leven. Kwam er rouw. kwam je alleen te staan, brak je huwelijk, een moeilijke situatie in je gezin met je kinderen, worstelde je met een andere geaardheid en kwam je er uiteindelijk mee naar buiten. En zo kan ik zoveel dingen noemen die een mensenleven kunnen kerven en kunnen stempelen. En die het gevoel kunnen geven, waarom gaat het zo? En je hebt misschien wel eens momenten gehad dat je zegt, Heere God, ik begrijp u niet. Maar kun je nou vanmiddag naast Jesaja neerbuigen? Zeg, Heere God, u gaat met mij soms zo'n bijzondere weg. Die ik niet zou kiezen. En waar ik ook nooit blij van word in mezelf. Hoeft ook niet. En u deed dingen in mijn leven. En u doet dingen in mijn leven. Of u laat dingen in mijn leven. Die ik niet begrijp. Maar doe mij geloven. Dat ik u als vader niet kwijt ben. En dat u de pottenbakker bent. In uw hand. Dat is diep. Alleen de rest nog één intense vraag gemeen. Misschien zit u al heel de tijd op dat antwoord erop te wachten. Voor ik amen ga zeggen, mag ik die vraag niet onbeantwoord laten. Heeft God nou ook gehoord naar dat gebed? Of is de hemel dichtgebleven? Nee, die hemel ging open. En dat ging niet in één keer om zo te zeggen. Je kan niet één moment aanwijzen waarop je zegt en toen. Het eerste moment is in de tijd van Juda zelf geweest. Laten we dat ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Je komt toch wel mensen tegen die de profetieën lezen. En die dan los van de vraag, wat was het in die tijd? Het zomaar uit die tijd halen en zeggen, ploep, 2019. U hoort mij niet zeggen dat de profetieën niets vandaag te zeggen hebben. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar dan halen ze het helemaal daar weg. En dan zegt het alleen maar vandaag iets. Een profetie klonk in zijn eigen tijd door de boodschapper, door God geroepen, om het volk in die tijd allereerst een boodschap te geven. Want anders had de Heer het niet toen hoeven te zeggen. Waarom zou de Heer nou in die dagen Jesaja dit laten zien en dit laten bidden en laten opschrijven, als het voor het volk toen geen enkele betekenis had? Want God heeft de hemel geopend. En of dat nou ervaren is als dat God in zijn grote macht is neergekomen en dat de heidenen gesidderd hebben. Maar God laat een nieuw rijk opkomen in het rijk van de Perzen. En er komt een koning Kores op de troon. En die heeft een hele andere politiek. Die heeft de politiek dat iedereen die niet meer in zijn eigen land is terug mag. En zo zegt Kores tegen Juda, als jullie terug willen naar Jeruzalem, mijn zegen heb je. En ze krijgen zelfs nog financiële ondersteuning. God doet de hemel open. God laat Juda zien. Jullie hadden het verdiend dat ik als vader zei, het is klaar. Maar in mijn oneindige liefdevolle ontferming heb ik mijn handen niet ingetrokken. Ik heb jullie daar in Babel geboetseerd. Leem in mijn hand. En nu mogen jullie terug naar huis. Het is vervuld. Opnieuw. Want een profetie heeft soms meerdere vervullingen. Soms gebruiken we het beeld daarvoor, gemeente, van een accordeon. Als je een accordeon hebt en dat tussengedeelte waar de lucht mee bediend wordt, door die accordeon heen en weer te bewegen, die zit op elkaar, dan lijkt het allemaal vlak strak tegen elkaar te zitten. Maar als je hem dan losmaakt en je gaat spelen en die accordeonist gaat hem uit elkaar halen, dan blijkt er soms een heel stuk tussen te zitten. Je kan het ook vergelijken met een berglandschap. Misschien gaat u binnenkort nog wel weer eens een keer op de wintersport of zo. Dan sta je daar boven op zo'n berg en dan kijk je over dat hele gebied en dan zie je al die bergruggen. En dan lijkt het als je zo kijkt dat die bergruggen die je voor je ziet tegen elkaar aan zitten. Als je zou gaan lopen en je gaat op die volgende bergrug staan waar je tegenaan kijkt en waarvan je denkt dat de rest er vlak tegenaan zit. Dan kan het maar zo zijn dat je als je op die bergrug staat ontdekt dat er 20 kilometer tussen zit voor je weer bij de volgende bent. Het lijkt alsof het op elkaar zit. Maar er zit een heel stuk tussen. En zo is het ook met de profetieën. Allereerst de vervulling in de dagen van Juda, in de dagen van de profetieën van Jesaja. Maar het krijgt ook zijn bijzondere vervulling. Op dat moment dat twee mensen daar een kindje ontvangen, wat hen op een wonderlijke manier ten deel valt. Jozef en Maria. Want in die kribbe van Bethlehem zegt God: ik scheur mijn hemel open en kom naar beneden. Niet opdat u siddert, niet met het vuur van mijn oordeel, maar in mijn liefdevolle ontferming voor Israël en de heidenen. Daar zullen straks Joodse herders komen en het kind aanschouwen. En een tijd later komen er wijzen uit het oosten om zich voor dit kind te buigen. Jood en heiden. Kerstfeest. Christus komst, Christus geboorte. Predikt ons, de hemel bleef niet dicht. God scheurt de hemel open en komt in zijn genade. Niet met een toornende koning, maar in een pasgeboren baby, kwetsbaar en klein. Maar verkijk je niet, het is de Zoon van God. En kijk goed naar die kribben. Het hout ervan vertoont al de sporen van het kruis. Hij wordt een man van smart. Die gaat betalen om voor mij de hemel te openen. Terug naar vader die ik de rug toekeerde. En waarvoor ik het gemaakt had dat ik nooit meer thuis mag komen. Maar om Christus die neerkwam, mag ik weer omhoog, mag ik naar huis, om Jezus wil. De hemel is open, waardoor God niet zijn vuur van oordeel stort, maar zijn liefde vuur van genade. Als ze vanmiddag in de kerk zijn, hier of meekijken of meeluisteren, nu of later, maakt allemaal niet uit. En die zeggen: kan het ook voor mij? De hemel is open, gemeente. Broeder, zuster, jongeren, om Jezus wil. De weg vrij. Terug naar God. Terug naar huis. Terug naar vader. Wacht niet te lang. Want er komt nog een keer een vervulling. Derde. Want die Heere Jezus die komt straks nog een keer. En dan komt hij niet als pasgeboren baby. Dan zullen ze niet zingen: o kindeke klein, o kindeke teer. Nee. Als de tijd ophoudt en het eeuwigheid wordt, Als God weet dat allen die geroepen worden en allen die getrokken worden en allen die door dit kind gezaligd worden binnen zijn en het hoog tijd wordt om deze uitgekloofde en afgesloofde en uitgeleefde en door mensen niet meer te redden wereld om vernieuwing roept. Dan komt hij. In glorie. In heerlijkheid. Dat gaat letterlijk in vervulling wat Jesaja 64 zegt. En dan zegt de Heer Jezus, dan zullen er zijn die voor hem niet gebogen hebben. En die zullen willen wegvluchten. Die zeggen, bergen valt op me. Heuvelen bedekt me. Maar Jesaja zegt, als God komt, dan zullen de bergen wegsmelten. Dus dan heb je nergens meer een plek om je onder te verschuilen. Zorg dus dat je die Heer Jezus tot je redder hebt. Geborgen in hem. Voor die weer komt. Je moet er toch niet aan denken dat je al zoveel keren in de kerk zat in Veenendaal. En dat evangelie hoorde van de Heer Jezus. En hij elke keer zei, mijn kind, ik wil je redden. Ik wil je thuis brengen. Ik wil je God zijn. En ik heb er alles voor over gehad. En jij hield de deur dicht. En dat hij straks komt en dat je zegt. Heere, doe me open. Dat hij zegt te laat. Je wilde niet dat ik koning over je was. Omdat de Heere God dat niet wil, gemeent. Omdat God niet een God is die er plezier in heeft als een mens verloren gaat. Wie dat bedacht heeft dat dat de boodschap van de Bijbel is. Dat God een God is die met groot genoegen als het ware mensen de hel in ziet gaan. Die leest zijn Bijbel blijkbaar met verkeerde bril. Die Bijbel staat vol met de liefde van de Vader. Die ook 22 december 2019 bij jou en bij u aanklopt en zegt. Mijn zoon, mijn dochter. Mijn broeder, mijn zuster, geef mij je hart. Zullen we één ding afspreken? Je gaat vanavond niet slapen. Voor je op de knieën bent gegaan voor hem. En gezegd hebt, Heer, hier ben ik. Neem mij maar. Mijn leven, mijn zonde, mijn hart. Ik geef me over aan u. I surrender all. Dan kun je zingen met een gerust hart. Op weg naar die laatste komst. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer dan. Dan wachters op de morgen die naar het eerste morgenlicht kijken. Omdat ze op de muur stonden te waken. De morgen. Ach. Wanneer? Zing je mee? Amen. Zullen we danken en bidden. Trouwe Heer, we danken u voor uw machtige evangeliewoord. Midden in de duisternis, waar een mens als Jesaja roept, ja schreeuwt naar de hemel, God, open uw hemel. Hij is zo gesloten. Hebt u geantwoord? De hemel ging open. Uw volk Juda kwam terug in het beloofde land. En nog veel heerlijker, u daalde zelf neer in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Niet in toren, maar in genade. En Heere, tussen die komst en die andere komst die nog uitstaat, verkeren wij. Wie weet hoe dichtbij het moment is dat u nogmaals komt. Dan komt u niet meer als baby, maar als de grote rechter van het heelal. Geef dat niemand van ons. Zondag aan zondag dit evangelie horend dan buiten staat. Wordt weggestuurd. Omdat we niet wilden buigen voor u. En als we nog niet voor u hebben gebogen, Heere. Laat dan dit de dag zijn. Waarop ons hart breekt. Waarop onze knieën die zo stijf kunnen zijn buigen. En we ons overgeven aan u. Soms is het opnieuw nodig. Mogen we dan opnieuw ons overgeven in uw vaderhand. Wij bidden voor hen die ervaren dat uw knedende werk in hun leven zo pijnlijk is. Die soms het kunnen uitschreeuwen, God, wat knijpt uw hart? Moet dat nou echt? Geef dat ze toch zien. In uw hand zijn. Van de pottenbakker. Die het goede met u ons voor heeft. Gaat u mee, Heren, van hier? Als we nog oefenen voor kerst. Zegen ook de jongeren die ouderen van de gemeente hebben bezocht, gaan bezoeken. Namens de gemeente ook een blijk van verbondenheid te uiten. Mogen er goede ontmoetingen zijn. Waarin de generaties elkaar vinden. Elkaar kennen en leren kennen. Als mensen van jong en oud. Die samen mogen leven. Van deze Heer Jezus Christus. Zegent u de uitbreiding van uw koninkrijk. Juist met het weten dat u komt. Is haast geboden. Zegen het werk van de zending. Evangelisatie. Verkondiging van uw naam in Israël. Zegen alle diaconale werk. Hier in de gemeente. De samenleving wereldwijd. Leg de wereld in uw handen. Heer, wij zijn geroepen om verantwoord met die wereld om te gaan. En we belijden u dat we dat zo vaak niet deden. Maar we danken u dat u ons voor de kramp bewaart dat wij deze wereld zelf moeten redden. U geeft ons wel rentmeesterschap als opdracht. Maar wij weten deze wereld in uw handen en dat u het meeneemt naar die nieuwe hemel en die nieuwe aard. Zegen de gemeente hier, dominee van der Ree, zijn gezin, kerkraad, de hele gemeente. Ook heren in het verlangen dat u een tweede dienaar geven mag die hier volledig mag dienen in het midden van de gemeente. We danken u dat we hier in Veenendaal het evangelie mogen uitdragen. Ook de pioniersplek, poster. Heren, we danken u voor zegen die u daarop geeft. En op al die plekken in ons land, deze wereld waar we proberen mensen te bereiken. Die soms zo ver af zijn komen te staan of leven van de dingen van u. Die soms zo'n duister leven hebben. Om ze juist met dat machtige licht van u te bereiken. Zegen het. Neem ons zo mee naar huis. Neem ons zo mee naar kerstfeest. Neem ons zo mee naar het einde van het jaar. Neem ons zo mee naar de ontmoeting van u als we sterven. Of als u komt. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, tenslotte Psalm 74, het tweede vers. Als het ware een gebed bij God: Heere, uw volk laat u toch niet zomaar gaan. Herdenk de trouw die u hen beloofde en hebt getoond. En ook het 21ste vers. Psalm 74, 2 en 21 is naar de collecte onze slotzang. ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.